Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 26. Wij noemden u Psalm 26. En daarvan de versen 8 en 7 in die volgorde. Allereerst, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat is vers 8. En dan het zevende vers. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. De versen 8 en 7 van Psalm 26. Doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van Vraag en antwoord 60 en 61 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u vraag en antwoord 60 en 61 van de Heidelberger Catechismus. En zingen daarna van Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Het is vers 83 van Psalm 119, nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het, dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt? Antwoord, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Amen. Bij Openen de Heilige Schrift in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we lezen daaruit het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemen die Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Voorts, mijn broeders, verblijft u in de Heere. Dezelfde ding aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij, die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En niet in het vlees betrouwen, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof, opdat ik hem ken en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het al reeds gekregen heb of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben, broeders. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs, de roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren, doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Er staat boven dit hoofdstuk geschreven: waarschuwing tegen valse leraars. En als kerntekst lees ik u in dit verband de versen 6 tot en met 9 als tekstwoorden. De versen 6 tot en met 9. Daar zegt Paulus: naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heer, het is voor de tweede maal dat u tot ons komt. In de verkondiging van uw woord. Het heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. Zo is het alle eeuwen door al gegaan. En zo gaat u tot op de dag van vandaag voort. u een volk te vergaderen ten eeuwige leven. En dan komt toch tot ons de vraag of ook wij tot dat volk mogen behoren waarvan de dichter zingt: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het volk dat het geklank kent, voor wie de woorden die gesproken worden geen vreemde zaken zijn, maar die hun eigen leven daarin mogen herkennen, omdat u dat wondere werk van uw genade wilde verheerlijken in onze harten. En wat een wonder is dat, daar zullen we ook vanmiddag weer van horen, want uw kind en knecht Paulus, die het mocht getuigen dat hij door genade zalig was geworden, was toch een verklaarde vijand van u. En hoe kwam dat openbaar? Hij ging rond als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Instrument in de klauwen van de vorst der duisternis. En nochtans, door u verkoren om de grote heidenapostel te worden, om uw naam voor te dragen aan de kinderen Israëls en de vorsten, maar in het bijzonder wel aan de heidenvolken. En mede door zijn arbeid is dat evangelie ook in Europa terechtgekomen. Filippi was de eerste stad waar het evangelie van de Heer Jezus Christus mocht klinken. En al direct viel er zegen, ondanks alle verzet en tegenstand. O, want niemand zit immers op het evangelie van Christus te wachten. Toen niet en nu niet, maar dan toch. O, want als nu dat wondere werk van de Heilige Geest, dan wordt daar het hart geopend van Lydia. En dan mag ze acht nemen, eenvoudig acht nemen op het woord dat van Paulus gesproken wordt. O Heere, mag het vanmiddag ook gebeuren. Dat getuigenis van u nu in het hart mag komen. En daar zijn wederbarende werk zal mogen doen, zodat we niet meer kunnen blijven die we zijn. Ach, dan komt dat wondere werk van uw genade openbaar. Immers de boom wordt aan de vruchten gekend. En zo mogen wij ook de verkondiging van het evangelie van dit middaguur geheel in uw handen overgeven, Heere. We vertrouwen op u. O, breng nog toe tot die buiten staan en wil uw kinderen onderwijs geven vanuit het schriftwoord dat we vanmiddag met uw hulp willen verkondigen. Ondersteun en sterk als van onder eeuwige armen en geef ons oren om te horen en harten om op te merken. Hier in uw huis, wees ook met hen die met ons meeluisteren verbonden zijn of later nog de prediking mogen horen. Wij bidden het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 33. Psalm 33 en daarvan de versen 9 en 10. 9, het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. En dan ook het 10e vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. De versen 9 en 10 van Psalm 33. Thank you. Gemeente, de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi wordt wel de brief genoemd van de blijdschap. En dat komt omdat er door Paulus in deze brief zoveel over blijdschap wordt gesproken. Ik beperk mij maar tot een paar teksten, maar in hoofdstuk 1 zegt Paulus tot tweemaal toe dat hij zich verblijdt en dat hij zich zal blijven verblijden als Christus wordt verkondigd. Zelfs dan, en dat is toch heel bijzonder, zelfs dan wanneer Christus onder een deksel wordt verkondigd. Dat wil zeggen, wanneer Christus niet zuiver wordt verkondigd, wanneer Christus met onzuivere bedoelingen wordt verkondigd, dat wordt er bedoeld. Nochtans verblijdt hij zich in de Heere, omdat Christus wordt verkondigd. Ja, Paulus die verblijdt zich zelfs als de dienst aan de Heere hem zijn leven zal moeten kosten. Want als Paulus deze brief schrijft, dan zit hij gevangen in Rome. En dan schrijft hij in hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt u ook met mij. Dus ook blijdschap bij Paulus en zelfs bij de gemeente van Filippi als de dienst aan de Heere en de dienst ook aan de Filippenzen hem uiteindelijk zijn leven zou kosten. En dan, als hij dan zijn broeder Timotheus naar de gemeente van Filippi zendt, omdat hij zelf dus vanwege zijn gevangenschap in Rome daartoe niet in staat is, dan zegt hij in datzelfde tweede hoofdstuk: zo heb ik hem dan te spoediger gezonden, omdat gij hem ziende wederom u zou verblijden en ik u te min droevig zou zijn, ontvang hem dan nu in de Heere met alle blijdschap. En dan komen we bij ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 3, en kijk eens hoe dat inzet. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Blijdschap dus in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus en zijn volkomen heilswerk maakt voor Paulus zijn blijdschap uit. En dat is niet alleen toen zo, dat is nog zo. Matthew Henry, de bekende Bijbelcommentator, die zegt bij deze tekst: het is het kenmerk en de gesteldheid van oprechte christenen om zich te verblijden in de Heere Jezus. En dan wil ik u vragen om daar nou ons leven naast te leggen. We hebben daarvan gezongen, nietwaar? Net op Psalm 119, ik Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. De blijdschap van de Heere zal uw sterkte zijn. Maar bij de herhaalde oproep tot die vreugdevolle eenheid weet Paulus, en daar gaat het vanmiddag met name over, weet Paulus ook van de dreiging van een dwaalleer van de zogenaamde judaïsten. Wat waren dat voor mensen? Nou, dat waren Joden, die weliswaar de Heer Jezus Christus beleden als Messias, maar die er intussen toch voor ijverden dat de heidenen, want dat waren de Filippenzen, dat de heidenen die tot het geloof in de Heer Jezus gekomen waren, ook die Joodse wetten zouden naleven. Nou, als er iets de blijdschap van het geloof in de Heer Jezus Christus bedreigde, dan is het wel dit gevaar van het Joodse zuurdeesem. Maar Paulus waarschuwt daar dus heel concreet tegen, tegen die verleiding van die valse apostelen die de wet en het evangelie met elkaar wilden vermengen. Het geloof in de Heer Jezus Christus is volgens deze dwaalleraars niet genoeg tot zaligheid. En de judaïsten die beijverden zich met name, daar kwam nog veel meer bij kijken, maar met name beijverden zij er zich voor dat die heidenen zich zouden laten besnijden. Die besnijdenis was hun alles. Zij vereenzelfden zich met die besnijdenis. Zij noemden zichzelf de besnijdenis. Maar Paulus haalt in dit schriftgedeelte hard uit tegen deze dwaalgeesten. Hij noemt ze honden. En dat is een scheldwoord dat de Joden gebruikten voor de onbesneden heidenen. Zelfs Jezus gebruikte dat woord, hondeke. Dat weten de kinderen ook wel. In het geval van die vrouw uit Tyrus en Sidon, de Canaanese vrouw, zo herkennen wij ze beter. Als zij de hulp inroept van de Heer Jezus omdat haar dochter van de duivel is bezeten, dan zegt Jezus tegen haar, het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens te nemen en het aan de hondekens te schenken. En wat is dan het antwoord van die vrouw? Het is dus een scheldwoord, hè? Ze erkent dat ze een hondeke is. Ja, Heere, zegt ze, dat is zo. Maar de hondekes die eten ook van de kruimkes die vallen van de tafel van hun heren. En dan, oh, dan klinkt het van de gezegende lippen van de Heer Jezus Christus. Vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden gelijk gij wilt. We hebben misschien heel andere gedachten over het geloof. Maar hier mag je nou zien wat geloof is en wat geloof vermag. Het erkennen dat ze een hondeke is, niet meer dan dat. En dat ze maar kruimpjes begeert. Als ze maar iets van hem ontvangt. Misschien zit er hier ook wel zo'n arme tobber vanmiddag in de kerk. En je dacht, oh nou kan ik daar nooit bij, nooit bij. En dan moet je eens kijken hoe nabij de Heer is in dit woord. Ach, dan mag deze vrouw ons nog tot onderwijs zijn vanmiddag. Ja, Heere, maar de hondekes eten toch van de kruimpjes. Die vallen van de tafel van hun Heere. Dus dat onreine heidense hondeke, een tierier, zoals Psalm 87 dat zingt, werd door hem geteld. Als in Israël ingelijfd, ze hoorden erbij, om de naam van Sions kinderen te dragen. Maar, dit zijn geen heidenen, dit zijn Joden, Joodse dwaalleraars. En die noemt Paulus hier honden. En hij doet dat denk ik in navolging van de profeet Jesaja, die in Jesaja 56 de valse profeten stomme honden noemt, die niet blaffen kunnen, die slaperig zijn, ze liggen neer, ze hebben het sluimeren lief. Dat waren dus de valse profeten die niet actief waren. Dat waren de mannen die vrede, vrede, vrede verkondigden en geen gevaar. Maar deze judaïsten, die waren juist buitengewoon actief. Vandaar die ernstige waarschuwing van Paulus tegen hen. Ziet op de honden, zegt hij. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Hoe beledigend moet dat in de oren van die joden geklonken hebben. Jullie zijn honden, jullie zijn valse, kwade arbeiders. Jullie zijn de versnijding. En dan die waarschuwing tot drie keer toe, hè. Let op, betekent dat. Kijk uit voor hen. Dat geeft dus aan hoe ernstig Paulus die dwaling opneemt van deze judaïsten. De gemeente van de Galatiërs waren al helemaal betoverd, zo zegt Paulus. Het, wie heeft u betoverd? Dat is door diezelfde geest geweest. Zover was het gelukkig in Filippi nog niet gekomen. Hoe kwam dat nou, die gemeente van Filippi? Die kende bijna geen Joden. Bestond voor het grootste gedeelte uit de heidenen. Als Paulus, dat weet u, voor het eerst in Europa komt. En dan komt hij in Filippi. Dan is daar niet eens een synagoge. Zo weinig Joden waren er. Hij treft daar wat vrouwen aan bij de rivier. En daaronder onder andere Lydia, de purperverkoopster die tot geloof en bekering komt. Maar dan toch, dan komt daar een gemeente tot stand van heidenen. En dan zijn er toch van die Joodse dwaalgeesten die die christelijke gemeente van heidenen, die dus geloofden in de Heer Jezus Christus, om die verkeerd te beïnvloeden. En vandaar dat Paulus zegt, kijk uit voor die honden. De kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen bij deze tekst, hij noemt deze valse apostelen met de smadelijke naam van honden, om hun aard uit te drukken, dat ze onbeschaamd de rechte leraar met hun lasteringen aanblaffen en bijten. En dan komt het volgende. Kijk uit voor die kwade arbeiders. Zoals gezegd, die valse apostelen in de tijd van Jesaja, die zaten stil. Maar deze zijn buitengewoon actief. Ze worden arbeiders genoemd. En wat een werk maken ze ervan om dat kwaad in de gemeente te zaaien, om de mensen te misleiden met hun dwaalleer. En dan nog erger dan dat woord hond of kwade arbeider is dat woord versnijding. Want deze mensen stonden zich voor op de besnijdenis. En nou zegt Paulus, kijk uit voor die versnijding. U merkt wel, besnijding of versnijding, dit is een zeer uitgekiende woordspeling van Paulus om die dwaling aan de kaak te stellen. Het lijkt heel erg op elkaar, dat zit erachter. Ach, zijn er maar twee lettertjes verschil, of het nou besnijding is of versnijding, waar top je over? Nee, daar hangt nou de zaligheid vanaf. Dat is wat. Want versnijding, dat betekent letterlijk verminking. Het is dus een verminking geweest wat die dwaalgeest in de gemeente probeerde te strooien van het ware evangelie. Het zijn Joden die zich beroemen vooral op hun Jood zijn en dan met name op hun besnijder is. En dan die heiden christenen die tot het geloof in Christus waren gekomen te verplichten om zich te laten besnijden en dan naar Joodse wijze te gaan leven. Want zeggen ze dat geloof in de Heer Jezus Christus alleen, dat is niet genoeg. Zo kun je niet rechtvaardig zijn voor God. Nee, ook die Joodse wetten die nu stipt worden nageleefd. En dan moet u weten dat er een speciale synode in Jeruzalem is gehouden, waar besloten is dat de heiden christenen zich alleen dienden te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet waren, van hoererij en van het verstikte, dat wil zeggen van dieren die geslacht werden door verslikking. Men mocht die niet zo doden en men moest zich ook onthouden van bloed. Dat mocht je niet eten of drinken. Maar die verplichte besnijdenis van de heidenen die tot het geloof waren gekomen, was uitdrukkelijk door de synode afgewezen. Wel, zegt Paulus, wat die Joodse dwaalleerders nou willen, dat is geen besnijdenis, maar dat is versnijding. Zo wordt nu het evangelie van Christus verminkt. Er is een zaak van het vrome vlees geworden, waardoor de gemeente verdeeld wordt, verminkt wordt en tenslotte hopeloos verscheurd geraakt. En dat om een besnijdenis die voor God geen enkele waarde heeft. Want, zegt Paulus in de Romeinenbrief, want die is niet een Jood die het in de besnijdenis is, die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is en de besnijdenis des harten in de geest. Nee, zegt Paulus tegen die dwaalleraars, jullie zijn niet de besnijdenis, zoals je dat zegt. Nee, jullie zijn de versnijdenis. Jullie verminken de ware leer van het evangelie. Nee, wij, zegt Paulus dan, wij zijn de besnijding. En dan verduidelijkt hij dat in dit gedeelte. Wij die God dienen, zegt hij dan, in de geest. Dat we zeggen door de kracht van de Heilige Geest. En die met heel ons hart in Christus alleen roemen. Namelijk dat Hij alleen onze gerechtigheid voor God is. En daarom niet in het vlees vertrouwen. Dat wil zeggen dat wij niet vertrouwen op onze Joodse afkomst en ook niet op die Joodse leefwijze die jullie voorstaan. Want dat vertrouwen op dat Jood zijn en op die Joodse wetgeving staat dus helemaal haaks op het dienen van God in de geest. Vandaar hier die snoeiharde kwalificatie, want dat is het toch? Versnijding, dat zijn jullie. Verminking, dat zijn jullie. De gemeente kapot maken, dat is wat jullie voorstaan. Ach, zegt hij dan, als er toch één mens is die zich op zijn afkomst zou kunnen beroemen, dan ben ik het toch wel. Alles in het leven van Saulus van Tarse klopte. En dan gaat hij 7 voorrechten opnoemen die hij had. Die 7 ziet natuurlijk op de volheid van die bijzondere rechten die hij dan, zo keek hij ernaar, had genoten. En dan begint hij natuurlijk het allereerste met waar hij deze mensen het hardst mee kan treffen. Hij begint met de besnijdenis. Hij zegt, ik ben besneden. De 8e dag. Precies zoals de Heere dat heeft voorgeschreven. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ja, niet zomaar. Ik ben van de stam van Benjamin. Dat is de enige stam die zich voegde bij de stam van Juda. Hij was dus afkomstig uit het tweestammenrijk. En dan nog wat, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Als er nou iemand Joodse wortels heeft, dan ben ik het toch, want zo worden de Joden al in Egypte genoemd. Ja, het voert nog verder terug. Ik ben een kind van Abraham, want van Abraham wordt al in Genesis 14 gezegd dat hij een Hebreër was. En bovendien, zegt Paulus, hoorde ik tot de elite van het Jodendom. Ik was een Farizeeër. Ik was niet alleen maar een gerespecteerd lid van de orde van de Farizeeën. Nee, ik beantwoordde naar de maatstaven van deze streng godsdienstige beweging. Geheel aan de wet van Mozes. Ik was een ideale Farizeeër. Naar de rechtvaardigheid die het houden van de wet is, zegt hij, was ik onberispelijk. Dat wil zeggen, in wettische heiligheid was ik een volmaakt mens. En dan gaat hij nog verder. Je zou zeggen, nee, hij is nog niet aan die 7 toegekomen. Hij ging zo ver in het ijveren voor het Jodendom, dat hij tenslotte een vervolger is geworden van de gemeente van Christus. Dat zegt hij ook. Naar de ijver een vervolger. En daar staat er in het Grieks voor dat woord ijver, een woord dat u wel herkent, zeloot. Hij was dus een zeloot, dat wil zeggen een ijveraar in hart en nieren. Dat ijveren voor die Joodse religie, dat was zijn leven. En wat blijkt nu, dat gaat hij hier ook belijden, hij is een vervolger geworden. Dat wil zeggen, die ijver heeft hem gebracht. Dat zeloot zijn heeft hem gebracht tot godsdienstig fanatisme. Hij zegt dat ook eerlijk in Handelingen 22. Dat hij degene die van de weg van Christus waren vervolgd heeft tot de dood bindende en in de gevangenissen overleverende bij de mannen en vrouwen. Wij zouden vandaag zeggen een godsdienstige fundamentalist. Dat was hij. Een misdadiger. Hij ontzag niets. En hij ontzag niemand. Hij kende geen genade met alles wat maar naar Christus rook. Moet eens lezen hoe hij zelfs een behagen had in de dood van Stefanus. Hij ziet voor zijn ogen gebeuren hoe daar een man, die vol is van de liefde Gods in Christus Jezus, doodgegooid wordt met stenen. En dan lezen wij van de man die gestenigd werd, dat hij de heerlijkheid van God zag. En staat er dan, hij zag Jezus staan aan de rechterhand van God. En hij heeft het stervende getuigd. Saulus, je hebt het gehoord. Ziet, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Paulus weet dus als geen ander vanuit zijn eigen godsdienstige verleden waar deze kwade arbeiders mee bezig zijn. Hij herkent zichzelf. En wat een ontdekking is dat ook voor hem geweest, nietwaar? Hij herkent zichzelf in deze honden, in deze versnijders, die van plan zijn om de gemeente van Christus te verwoesten met hun valse leer. Hoe was hij er zelf ook op uit geweest om de gemeente van Christus uit te roeien? Hij blies dreiging en moord. En daarom kan hij zichzelf hier als dat slechte voorbeeld naar voren schuiven. Alles wat die dwaalleraars nu voorstaan met hun fariseïsme, dat maakte in zijn eertijds, in zijn vroegere leven, zijn winst uit. Maar er ligt toch een groot verschil. Deze mensen belijden dat Jezus de Messias is. Maar Paulus, dat weet u, die beschouwde Jezus als een godslasteraar. Maar nu mag hij door genade zeggen, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade, dat is verlies geacht. Dat betekent dat woord schade, verlies. Toch, hoe alles omvattend en radicaal die ommekeer van Paulus ook geweest is, van Saulus moet ik dan nu zeggen. Hij brengt dat hier wel naar voren, dat dat gebeurd is. Maar hij gaat toch niet hier uitgebreid over die bekering spreken, hoe het allemaal is gegaan. Nee, hij bepaalt zich tot de zaak zelf. Namelijk, en daar gaat het hem om, dat wij alleen door het geloof gerechtvaardigd worden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus, zonder de werken der wet, en dat niet uit hem, uit Paulus, maar het is een gave van God. En dat is ook een les die wij vanmiddag meekrijgen. Het gaat er niet om de wijze waarop u en ik tot geloof en bekering zijn gekomen. Dat moet ons geestelijk leven niet bepalen. En helaas, er zijn heel veel mensen die hun eigen geloofsbeleving als norm stellen. Waaraan wij moeten voldoen. Geen sprake van. We hebben daar vanmorgen ook al iets van gezegd. De Heer is vrij in zijn heilswerk. Hij doet met ons wat hem behaagt. En daarom laat hem nou maar zijn gang gaan. Laat hem besturen, waar. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij het alles maken, dat gij u verwonderen moet. Nee, de vraag is of wij met Paulus gekomen zijn tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wij mogen belijden dat Hij alleen onze gerechtigheid voor God is. We hebben dat zo heerlijk beleden met vraag en antwoord 60 van de Heidelberger Catechismus. Dat is dat nochtans van het geloof. Ook al is het dat mijn geweten me aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En geen van die gehouden heb. Altijd nog tot boosheid, tot alle boosheid zelfs geneigd ben. Nochtans God, omwille alleen van de voldoening van Christus, mijn gerechtigheid voor God is. En dan zo volkomen. Oh, dat maakt toch het geloof het zo volkomen, als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Dat is toch onvoorstelbaar. Maar dat is nou de zaak van het geloof. Ja, dan gaan ze nog verder. Dan zeggen ze, ja, als had ik al die gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Want dan kan ik McShane begrijpen dat hij zegt, nu ken ik die waarheid zo diep als er is. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ach, wat zou ik nu nog mee moeten brengen voor God? Totaal bedorven zondaar die ik ben. Melaats, zo zeiden we vanmorgen, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Wat is die bekering van Saulus van Tarsus toch uniek, nietwaar? En als je dan, als die in Filippi komt, ziet hoe Lydia tot geloof en bekering komt. De Heer opent haar hart. En ze neemt acht op het woord dat van Paulus gesproken wordt. En dan datzelfde Filippi, alweer anders. Dan zit daar een stokbewaarder te waken over Paulus en Silas. Dat ze absoluut niet zullen ontsnappen. Zo diep mogelijk onder de grond gestopt. Hun voeten in een stok, ze kunnen geen kant uit. U weet het, dan worden ze bevrijd door de Heer. En dan dreigt die man een eind aan zijn leven te maken. En dan Gods bemoeienis met die man, die radeloos is. Omdat hij denkt, ja nou word ik afgerekend op mijn mislukking. Laat ik er zelf maar een eind aan maken. Doe u zelf geen kwaad. Want wij zijn alle hier. Zo komt God nou in het leven van die man. Dat is toch wat. Je komt verstand tekort als je deze dingen werkelijk tot je laat doordringen. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ja, wat moet ik dan doen? De situatie is toch volstrekt hopeloos. Wat moet ik dan doen? Om hieruit uit deze situatie bevrijd te worden. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. En dan weet u dat. Gelooft die man dat. En dat komt in de vrucht openbaar. Want dan neemt hij in de nacht neemt hij die mensen bij zich in huis. En dan gaat hij al die wonden verzorgen van die twee mannen. Met wat een liefde is dat gebeurd. En dan wordt hij met heel zijn huis, dat betekent met vrouw en kinderen, en met zijn slaven, gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. Dat is weer een heel ander verhaal als de bekering van Saulus of van Lydia. Nou, hier is de stokbewaarder. We zeiden het al, de wind blaast waarheen hij wil. De weg die God met ons gaat is een soevereine weg. Maar, dat zeg ik tegelijkertijd bij, er is maar één weg. Tot zaligheid, Christus zegt het. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En er is maar één naam, zegt Petrus, vol van de Heilige Geest. Onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam van Jezus. Nou, en dat is nou wat Saulus van Tarse met al zijn strenge godsdienstigheid heeft mogen leren. En dat staat nou juist het tegenovergestelde. Deze dwaalleraars voor, al die zaken die hij zojuist heeft opgesomd als winstpunten voor hem, niet waar? Die 7 geweldige voorrechten die hij opgesomd heeft, waardoor hij ook carrière gemaakt heeft binnen het Jodendom. Het is wat als je een vrije machtiging krijgt om de christenen te gaan vervolgen, zelfs in Damascus, omdat hij het zo goed gedaan had in Jeruzalem. Maar kijk eens wat hij hier zegt. Hetgeen mijn winst was, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade, dat heb ik om Christus wil verlies geacht. Om Christus wil zeggen, om de kennis van Christus, heb ik dat verlies geacht. Kennis, niet alleen in die ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus, toen het God behaagd heeft om zijn zoon in mij te openbaren, maar ook in het verdere verloop van mijn leven. Het was een kennen en vervolgen te kennen. U bent hartelijk welkom, mensen. Kom maar binnen. Hartelijk welkom. Dus niet. Het was een kennen en vervolgend kennen zijn. En om die uitnemende kennis van Christus is mijn verlies- en winstrekening van mijn leven helemaal omgedraaid. Wat ik dacht wat nou winst was, al die voorrechten, dat is voor mij verliesgebrek. En wat hij nou niets achtte, het kennen van Christus, Dat is een winst geworden, dat is een eeuwige winst. Dat is een allerhoogst en eeuwig goed geworden. Dat is die parel geworden van grote waarde. En dan moet je eens kijken hoe die verder gaat. Ja, zegt hij, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, dat is de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. Nou, die kennis van Christus, die gaat alle verstand te boven. Want nu gaan we nog een stapje verder. Want we gaan horen hoe Paulus nu zijn hartelijke belijdenis nog meer gaat verdiepen. Tot nog toe heeft hij over zijn verleden gesproken. Wie hij was in zijn eertijds. En hoe hij om Christus wil alles als verlies heeft leren achten. Maar nou, nu gaat hij spreken over het heden. Hoe het nu met hem is. Hij zegt nu, gewis, dat wil zeggen, ik weet het zeker. Er is dus geen twijfel aan. Hij zegt, ik acht alle dingen schade te zijn. Dus eerst waren die 7 voorrechten schade. Die hij opgesomd heeft. Dat is allemaal verlies gebleken. Er was maar 1 winstpunt. En dat was de kennis van Christus. Maar nu gaat hij nog een stap verder. Nu zegt hij. Ik acht alle dingen schade te zijn. Dat wil zeggen. Heel mijn doen en laat. In mijn eertijds. Kort gezegd, mijn oude mens. Alles is voor mij verlies gebleken. En dat alles zegt hij om iets dat alles overtreft. Dat zo uitnemend is. Dat is de kennis van Jezus. En dan mooi om dat ook te lezen in die tekstwoorden van ons Jezus. Mijn Heer. U merkt wel dat dit de zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus is geweest. Het kennen van Christus met het hart. En dat wordt ons door het geloof deelachtig. Ja, het is zelfs zo dat het geloof in Christus, het kennen van Christus uitmaakt. Hoe meer die gelovige overgave aan Christus daar mag zijn, gemeente. Hoe meer kennis u van hem mag ontvangen. Nou, dat is bij Paulus begonnen, dat weten we, bij Damascus. Het was toch een volkomen vreemde van hem. Dat horen we ook van zijn eigen mond. Want als de Heer Jezus hem tegenhoudt op weg naar Damascus. En hij zegt, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan is het eerste wat hij zegt, wie zijt gij, Heere? Hij kent hem niet, is voor hem een volkomen vreemde. En dan maakt Jezus zich aan hem bekend en zegt hij, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is uw hart te vers en het tegen de prikkels te slaan. Ik vind het altijd zo'n ontroerend schriftgedeelte. Wie bent u nou, Heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Ik denk dat ieder kind van God er iets van herkent. Als we oog gaan krijgen voor de Heer Jezus, dan komt er tegelijkertijd dat besef dat je hem al die jaren miskend hebt. En hoe erg is dat? Hoeveel jaren heeft hij al niet aan de deur van ons hart staan kloppen? Dan denk ik aan Openbaring 3, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat is echt in het Grieks een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat het steeds maar doorgaat. Hij blijft maar kloppen. Als wij 3 keer bij iemand aangebeld hebben en we krijgen niet thuis. Dan is het bij ons gebeurd. Maar hoeveel jaar staat hij nou al niet aan de deur te kloppen van u en jouw hart? Bij mij heeft hij 25 jaar buiten de deur gestaan. Dat is wat. 25 jaar buiten de deur. toen kwam hij binnen. En hij is ook nooit meer weggegaan. Dat maakt een wonder uit hoor. Want dat is al niet gepasseerd. In die 45 jaar daarna. Reden te over. Om me weg te werpen met een eeuwige wegwerping. Uw trouw is groot. Paulus of Petrus zegt, indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wonderlijk ook hoor, dat Paulus dan zich direct onder die genadige heerschappij van de Heer Jezus stelt. Dat zegt hij dan, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan herkent hij hem als Heere over zijn leven. En hier horen we hoe hij zegt, mijn Heer. Dat is ook zo kenmerkend voor het geloof. Het ongeloof houdt altijd de boel af. Ja, maar, u herkent het wel hè. Ja, dat zeg je nou wel, maar. Maar het geloof, dat mag aannemen. En zo staat het ook zo prachtig in vraag en antwoord 60. In zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. O, wat heerlijk, nietwaar. Als dan die kruimkes in mijn handen mogen vallen. En ik mag eten van de tafel van mijn Heer. Ach, dan is het geen vraag meer van is het wel voor mij. O nee, dan mag ik het aannemen. Dan mag ik de hand op omleggen. Dan mag ik de zoom van zijn kleed aanraken. Dan mag ik op hem zien. Dan mag ik naar hem luisteren. Ja, de bruid uit het Hooglied, die spreekt zelfs over het kussen van hem. Dat gebeurt toch uit de aard van de liefde, nietwaar? Het geloof is toch door de liefde werkzaam. We hebben het toch samen gezongen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Toch een zaak van liefde. Een liefde die hij zelf in onze hart heeft uitgestort. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik kom weer bij Matthew Henry terecht. Die zegt, het kenmerk van de bediening van het evangelie is de bediening van de Heilige Geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen, zodat we hem ontvangen als onze koning. Van Israëls God gegeven. Dan is hij mijn Heer. De psalmen zijn er vol van. We zingen het vaak onbewust, maar dat is op zichzelf al zo rijk. Denk eens aan, ik noem er maar een paar hoor, ik zal er heel veel kunnen noemen. Maar de Heere is mijn Herder. Mijn Heer en mijn God, bestuurder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En dan die heerlijke psalm, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Dan word ik altijd herinnerd aan een broeder in Dordrecht. Die ging sterven. We waren er allemaal bij geroepen. Zijn hele gezin, kinderen, kleinkinderen stonden allemaal om dat sterfbed heen. Hij was nog heel helder van geest. We wisten dat hij ging sterven. Hebben we samen nog gezongen dat Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer, looft, loof dan aller Heer en Heer. En toen heb ik nog de aaronitische zegen op hem gelegd. De Heere zegen u en hij behoed u Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. En toen zegt die dominee, mag ik ook nog een psalm opgeven? Ja, natuurlijk, lieve broeder. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan, verheffen het ganse hart naar boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En dan hoop ik dat er velen zijn die daar ook iets van mogen kennen. Dat kennen van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Je door hem ook gekend weet. Dat is die gelovige gemeenschap die in liefde wordt ondergaan. O, wat is dan de kerkgang iets heerlijks. Als je hart daarin mag worden meegenomen. En deze dingen ook herkend mogen worden. Ach, dan gaat die mond vanzelf wijd open. Dan hoeft de Heer het niet eens meer te zeggen. Hij spoort er ons wel toe aan als van onze kindse jaren af. Doe je mond nou maar wijd open en dan zal ik hem vervullen. Nou, dat is dan wat dat gebeurt. Je kunt het niet op. Dan ga je wel verstaan wat die dichter zegt. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Want dat is het eeuwige leven, dat zegt de schrift toch. Daar wordt iets van die eeuwigheid in geproefd en gesmaakt. Dat gaat alles te boven. Het is die uitnemende kennis van Christus. Wat is er meer dan dat? Ik zou het niet weten. Dat is het eeuwige leven. Dat we u kennen, de enige en waarachtige God. En zijn zoon Jezus Christus. Die hij gezonden heeft. Ach, Jezus zegt dat zelf in het hoge priesterlijk gebed. Nou. Om die Christus heeft Paulus nou alles schade leren achten. Nou hebben we al in onze tekst voor de tot drie keer toe dat woordje schade of verlies gehoord. Maar dan is het nog niet genoeg voor Paulus. Hij is er zich zo van bewust wat een schade die mensen aanrichten, kunnen aanrichten in die gemeente van Filippi. Nou gaat hij nog wat anders zeggen in vers 9. Hij zegt, ik acht. Die dingen, al die dingen, drek te zijn. Dus al drie keer dat woordje schade gebruikt, dat is verlies, hebben we gehoord. Maar nu noemt hij al die dingen drek. En hier staat een woord in het Grieks, dat betekent letterlijk vuil van de honden. Het is het afval, u weet, een hond is een onrein dier. Het is het afval dat deze onreine dieren eten, maar het is ook het afval dat deze onreine dieren produceren, achterlaten in hun uitwerpsel. Dat woord gebruikt hier. Hondenvuil. Dat wat op de mesthoop thuis hoort. Dus dat is vuilnis waar je wel een diepe afkeer van moet hebben. Nou, dat is het vuilnis, zegt Paulus, waar ik vroeger van leefde. In mijn oude leven. Maar nu door Gods genade mag ik dat allemaal vuilnis achten. En ik mag het ook verachten. Met mijn hele hart en leven. En hoe herkenbaar is dat voor iedere zondaar hier vanmiddag. Die iets van die genade van God mag leren kennen in het leven. Of je nu een streng godsdienstig leven gehad hebt. Dat allemaal keurig in orde was in je eertijds. Of dat je een losbandig leven geleid hebt. Of je nou buitengewoon ernstig was of een vlierenfluiter. Je oude bestaan is je tot vuilnis geworden. En dan zegt Paulus niks te veel. En dat alles zegt hij. Ik heb het alles vuilnis leren achten. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat wil zeggen dat ik mag leven van zijn gerechtigheid. Want die alleen red mij van de dood. En dan denkt Paulus hier aan de afrekening op de dag des oordeels. In het laatste oordeel. Het gaat hier om zijn verlies- en winstrekening. En dat is ook een waarschuwing aan ons adres. Onze boekhouding moet kloppen. Hier en nu. Is die in orde? Ook een vraag naar mezelf toe. Is de boekhouding in orde? Die is alleen in orde, gemeente van Scherpenissen. Als u alles verlies en vuilnis hebt leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dan alleen is de boekhouding in orde. En daar hebben we ons leven naast te leggen. Alle dingen liggen nu op de mesthoop, nietwaar? En dan blijft dit over en in hem gevonden worden. Paulus wil in Christus gevonden worden. En wel op de dag waarin of waarop Christus ons allen zal weten te vinden in de dag van het oordeel. O, in Christus gevonden worden, dat is je geborgen weten in zijn volbrachte heilswerk. Dat rusten op zijn verzoenend sterven. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? O, dat is dat dierbare vertrouwen op dat volkomen heilswerk van de Heere Jezus alleen. Ik zal mijn hand op Jezus leggen, amen op zijn offer zeggen. Daar kan ik mijn leven en daar kan ik mijn sterven. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er buiten de gerechtigheid van Christus geen leven is. En daarom worden alle zondaren opgeroepen om elke vorm van vertrouwen buiten de kennis van de Heer Jezus Christus om op te geven. Ja, het is wat hoor, maar Paulus heeft het ook moeten doen. Het waren allemaal voorrecht, het was allemaal winst. Het was een optelsom. En nou moet u zeggen, het was verlies en het was vuilnis. Dan ga je helemaal ondersteboven, hè? Met alles wat je meent te hebben. Maar het is nodig, opdat alleen Christus en zijn gerechtigheid zal overblijven. Paulus heeft geleerd dat alleen door dat vertrouwen in de Heere Jezus te stellen, de gerechtigheid van Christus van hem is geworden. Mooi om te zien hoor, als hij na 3 dagen dat hij niet gegeten heeft of gedronken, dat er dan van hem staat in Handelingen 9, en terstond predikte hij Christus. En zo is het gebleven bij Paulus. Hij zegt, ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Alleen dat volkomen offer van Christus betekent voor Paulus de rechtvaardigheid die uit God is. Hij heeft het van God ontvangen. Door het geloof, zo eindigt onze tekst. En dan niet dat er enige waardigheid, zo zegt de Heidelberger Catechismus, dat zo duidelijk enige waardigheid in ons geloof zou zijn. Nee, God gebruikt dat geloof, dat vertrouwen op het werk van Christus. Hij gebruikt dat geloof om ons die gerechtigheid van Christus deelachtig te maken. Daarom zegt Luther het zo eenvoudig, geloof je het, dan heb je het ook. Dan ben je er deelgenoot van. En daardoor leren we kennen en verder kennen. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan gaan we eindigen. En dan verbinden we het begin van de preek aan het einde van de preek. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, weet u het nog, verblijd u in den Heer. Aan het einde van de Filippenzenbrief zegt Paulus het ook, verblijd u. Wederom zeg ik u, verblijd u. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Roemt zijn deugden ten allen tijde. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 32. Ik meen het 6e vers of het 5e, dan weet ik het niet goed. Even kijken. 32, vers 6. Laat ons danken en bidden. Heer, hoe past het ons om uw naam ook moedig dank te zeggen voor uw komen tot ons. O, we hebben de klop op de deur van ons leven gehoord. U hebt het ons zelfs gezegd, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen, wie dat dan ook maar is, en de deur open doen, ik zal inkomen. En ik zal avondmaal met hem houden, dat wil zeggen, ik zal gemeenschap met hem houden. Hij met mij en ik met hem. O, zo op elkaar betrokken, dat is dat kennen van de Heer Jezus Christus. Dat is gemeenschap hebben met u. En dat door het geloof als instrument, als gave van u. O, die geestelijke band die door de Heilige Geest wordt gewerkt in onze harten. En die blijdschap in de Heer Jezus mag vinden. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. O, hoe teer ligt het toch, Heer, dat verheugd te zijn in u naar waarde nooit te danken. O, roemt zijn deugden, zo zongen we, ten alle tijden, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Ach, Heer, wij danken u dat dit woord weer gehoord mocht worden en verkondigd in alle gebrek. Ach, dat weet u. Maar toch, het is door de dwaasheid van de prediking heen dat u zondaars harten in die gemeenschap met Christus brengt. Zo werkt u het. U hebt het zelf tegen uw discipelen gezegd. En ach, hoe vaak hebben ze ook getoond in hun ongeloof verstrikt te zijn. Predikt het evangelie aan alle creaturen. Ach, het geeft toch aan, Heer, wat u met uw creaturen voor hebt. U laat ze niet voor niets dat evangelie brengen. Opdat een ieder die in uw geloof niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. En daartoe zendt u ook vandaag de dag nog steeds dienstknechten uit, gezanten van Christus wegen naar wie u wil en wanneer u wil, opdat zondaren tot geloof en bekering zullen worden gebracht. En zo hebt u ook hier een wachter op uw muren gesteld, onze broeder. Zegen hem in zijn bediening, Heren. Ach, dat er velen voor de poorten van het verderf zullen worden weggesleept om deelgenoten te worden van de gemeenschap met Christus. Om die genade te kennen die er in u, o Heere, te vinden is. Heere, dank voor wat u hebt gegeven vandaag. Ga met ons ook het verdere van deze dag. Behoed ons, breng ons veilig thuis. Geef ons nog een gezegende zondag. En als wij uw woord nog mogen verkondigen, mogen we het doen in afhankelijkheid van u en tot eer van u. Bewaar en vermeerder uw kerk. Gedenk ons in al onze omstandigheden. U weet van een ieder van ons af, Heere. Er kunnen zoveel moeite zijn en zoveel zorgen in het leven. Ach, u hebt het ons geleerd om al onze bekommernissen op u te werpen. Want, zegt u, ik zorg voor u. Maar u bent ook een God die ons kent in onze vreugde en in onze verwondering en in onze aanbidding. Zo kan het toch ook zijn, Heere, dat we het niet op kunnen, misschien nu wel, in uw huis, als uw stem mocht te horen en als het mogen geloven dat u de Heere van ons leven bent en blijft. O, het is wat, als wij ons geborgen mogen weten bij u, als we het dichter mogen nazeggen bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En zo mogen we naar huis gaan, Heere. Ach, wil degene die nog onbekeerd en onverzoend voortleven, maar heilig onrustig maken. Er is ons gesproken over de dag des oordeels. Hoe zullen we zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen, als we niet mogen rusten in het volbrachte werk van Christus? Daarom, heden, zo gij een zijne stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Heere, we bidden het u alles, in de vergeving van onze zonden, in de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 64, de versen 8 en 10. Wij noemden u Psalm 64 en daarvan het achtste vers: hun tong die anderen durft onteren en ware vrome trots versmaan. En ook het tiende vers: rechtvaardig volk zal zich verblijden. Gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.